blik koffie de kanaar, frieten bestellen bij de toko. Nou, salade in elkaar draaien moet net lukken. Koopt een flesje...
Nou, die kun je gewoon de maaltensalade kopen.
Oh ja, maaltensalade met rode biet.
Ja.
En je koopt een flesje wijn, nou, dan ben je denk ik voor, nou wat zou het zijn?
8 euro per persoon ben je klaar.
En dan heb je 2 ene buiten de neus. Yes! Dat wordt gewoon top.
Eens als dessert.
Lekker man.
Hey, leuk dat je luistert naar Lullen over Koken. De tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Joost weet veel over koken en Jasper het een en ander over wijn. Ideaal dus! Ze zijn een tikkeltje pretentieus, maar vooral enthousiast en nemen jou graag mee in een culinaire reis. Joost neemt iets mee uit de keuken en Jasper iets mee voor in het glas. Bon appétit!
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering Lullen over Koken. En deze liet iets langer op zich wachten wegens ziekte. Joost was door zijn rug gegaan en ik had het onder de leden dankzij Pfizer. Wel allebei weer gezond, toch?
Ik heb nog geen vaccin gehad. Morgen is de grote dag.
Ja, maar je rug is wel weer goed.
Ja, maar daar gaat het vaccin niks tegen helpen.
Nee, maar het gaat wel weer goed met je.
Ja, op zich gaat het weer goed met me.
Ja, fijn. Wat had je met 25 kilo per steen?
Ik was bij mijn oma, was ik de tuin aan het leeghalen, want ze wil een nieuwe tuin op de 93ste.
Moet toch wat?
Sowieso bijzonder, maar goed, oké. Oma vraagt, wij draaien. En daar waren stenen, volgens mij als ik me niet vergis, 200 stenen met 8 neven. A 25 kilo de stuk. En dat kon mijn lichaam, althans mijn rug, blijkbaar niet aan. Dus
jij kon niet uit bed komen?
Ja, uit bed ging wel, maar daarna werd het vrij lastig. Ja,
nou, we zitten er weer helemaal goed bij. En deze week het thema supermarkt. En een beetje het thema dat je wist dat zou komen. Want we hebben ongelooflijk veel vragen gehad van luisteraars over... welke wijn moet ik nou in de supermarkt halen? Wat kan ik wel en niet in de supermarkt halen qua eten? We dachten, het wordt toch eens tijd dat we daar eens wat aandacht aan besteden. En wat je toch vaak ziet in de supermarkt, mensen staan lang te twijfelen, weten niet wat ze willen. Zijn op zoek naar een goede fles of iets lekkers en dan valt het toch eigenlijk altijd tegen. Dus deze aflevering met handige tips voor de wijn. En Joost neemt iets, nou, volgens mij wel iets redelijk lekkers mee uit de supermarkt, klopt dat?
Het was wel even zoeken, eerlijk is eerlijk. De supermarkt heeft niet zoveel te bieden als een groothandel. En vooral, er zijn wel producten die op zich op papier wel tof zijn, maar die vallen dan vaak in het echt ook wel een klein beetje tegen.
Ja.
Maar ik heb mijn best gedaan, dus ja. ik ben benieuwd.
We gaan het zien. En ik heb 2 flessen meegenomen uit de supermarkt. En ik koop oprecht nooit wijn in de supermarkt. Dat klinkt misschien heel snobistisch, maar ik zal zo meteen uitleggen.
Dat is behoorlijk snobistisch.
Ja, klopt ook eigenlijk wel. Maar ja. Ik zal zo meteen uitleggen waarom. Dus voor mij wordt het echt een verrassing wat voor wijn we gaan drinken. En ik wil jullie eigenlijk ook zo nu graag eerst even naar de wijn gaan. En even meenemen hoe je nou de juiste fles uit de supermarkt haalt.
Dan ben jij niet degene voor die we daarvoor moeten spreken, want jij koopt nooit wijn.
Nee, maar ik ga toch proberen om dat uit te leggen. En we gaan zien of dit werkt, want okay. Dan heb ik zo meteen 2 flessen meegenomen. Maar Joost, koop jij wel eens wijn in de supermarkt eigenlijk?
Nou, ik moet zeggen dat ik dus tegenwoordig in die groepsapp zit, waardoor ik eigenlijk meer wijn koop
van,
dan ik
van de aflevering over Zuid-Frankrijk, hè, met ganzenlever en Jurasson.
Exact. En daar koop ik eigenlijk meer wijn dan ik nodig heb, tot ergernis van menig mens om mij heen. Dus ik koop nu nooit meer wijn uit de supermarkt, maar daarvoor regelmatig.
En waar lette jij dan op als je wijn uit de supermarkt koopt?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik kocht gewoon eigenlijk altijd hetzelfde. Wij hadden thuis altijd Flexborn. Dat vond mijn moeder een lekkere wijn. Dat was volgens mij Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland.
Ja, zou kunnen.
En dat was eigenlijk wel een prima fles. Althans, dat vonden we lekker. En verder weinig hoor. Bijvoorbeeld in Bologna. Ja, daar nooit, denk ik. Nee. Volgens mij hadden we nooit rood uit de supermarkt. In Bologna, moet ik zeggen, daar kon je gewoon een Amarone in de supermarkt kopen. Hè?
Ja, dat klopt. Kan hier trouwens ook wel, maar daar was het echt schap veel meer.
Ja,
veel
gewoon 15 verschillende flessen.
Maar daar had je ook geen wijnwinkeltjes. Daar, zoals in Nederland is echt dat je een klein klopt, ja. Slijterijtje hebt of een wijnwinkel. Dat is hier dus echt niet het geval in Bologna. Daar, ja. Dat zie je wel meer in het buitenland overigens.
Maar waar let jij dan op nu?
Nou, waar ik heb op gelet.
Je hebt zeker eerst moeten googlen voordat je...
Ik heb wel even wat research gedaan inderdaad, om goed beslaagd te eisen te komen. En ik ben nu ervaringsdeskundige, want ik ben ook de supermarkt ingegaan om een fles te kopen.
Ik zie het helemaal voor me dat jij daar bij zo'n verkoopmedewerker komt van...
Mevrouw!
wat raadt u aan?
Ja. Nou, ik zou je vertellen, ik kwam een vriend tegen in de supermarkt. En die kwam mij tegen voor het schap en zei... Oh, dus je koopt toch je wijn wel bij de supermarkt? En toen zei ik, nee, het is voor de podcast. Heb ik mezelf nog een beetje uitgered. Maar dat is ook eigenlijk overigens iets waar je absoluut niet voor hoeft te schamen. Want in de eerste plaats, ik koop altijd wijn bij een wijnwinkel of hoe je het wil noemen, slijterij. Het liefst eigenlijk bij een winkel die specifiek wijn doet. Dus ook niet een heel groot assortiment sterke drank. Of heel veel bieren. Omdat er zit natuurlijk kennis. bij zo'n wijnwinkel. Iemand kan je echt helpen. Die kent als het goed is bijna alle flessen. Als je wat meer verstand van wijn hebt, is het ook leuk om met zo iemand het gesprek aan te gaan over die wijn. Dus dat is toch een beetje je hobby. En wat het voordeel daarvan is, heel veel van die wijnwinkels kopen ook zelf een deel in. Dus daar zit er geen tussenleverancier in. De mensen met echt verstand van, die kiezen dus ook de wijnen die zij lekker vinden. Dus over het algemeen word je en beter geholpen. En zou je kunnen zeggen dat je misschien soms betere wijn voor je geld krijgt.
Ja, maar daar is denk ik ook niks mis mee om... Het klinkt inderdaad snobistisch, maar eigenlijk... Er gaan ook heel veel mensen bijvoorbeeld naar de kaasboer.
Precies.
Omdat ze het ook de middenstand of althans de... Ja, je wil geen leegstand in je dorp of in je stad
exact.
Hebben. En ik denk dat kleine ondernemers daarbij steunen sowieso geen kwaad kan.
Nou, en dat is eigenlijk nog het belangrijkste, vind ik zelf ook aan. Is dat je gewoon je lokale ondernemers steunt. En dat doe je gewoon door heel simpel flesje wijn te kopen.
Door gewoon heel veel wijn te drinken.
Ja, nou, en dat is toch geen nobeler doel, kan ik me bedenken. Dan dat eigenlijk. Gewoon heel veel wijn drinken om de ondernemer te steunen.
Het doel heiligt de middelen.
Exact. Daarom ga ik dus graag naar kleine wijnwinkeltjes. Alleen, wat je wel vaak ziet is, die zijn net iets duurder. En sommige mensen die willen echt maar 4-5 euro per fles uitgeven. En dan zit je bij veel wijnwinkeltjes echt aan de onderkant. Hebben ze maar een paar flessen, sommige iets meer. Of je komt gelijk wat hoger uit. En dat vinden mensen soms een bezwaar.
Is het, want dat is misschien wel even een dingetje om nog een keer te benoemen. We hebben in de eerste podcast volgens mij benoemd, maar een fles heeft altijd een bepaalde basiswaarde van fles, kurk, transport, ja. Opslag, et cetera. En daarbij, het surplus daarop, is de waarde van de wijn. Dus misschien dat goed ook nog even om één keer nog even aan te
Ja, nee, dat klopt zeker. Als je in, wat we net zeiden, in Italië heb ik weet niet hoeveel wijnen voor 5, 6 euro prima. Alleen die moeten bijvoorbeeld weer geïmporteerd worden in Nederland. Dus dan komt er eigenlijk weer diezelfde wijn die je in Italië voor 5 euro in de supermarkt hebt. Dus hier dan 7 euro. Omdat er weer 2 euro kosten overheen komt. En omdat de accijns in Nederland bijvoorbeeld heel hoog is. Maar daar hebben wijnwinkels ook mee te maken. Mm-hmm. Maar de basis, ik zag zo'n rekenvoorbeeldje van, als je zo'n fles Mooikaap van 3,50 koopt of zo bij de Albert Heijn, dan is de fles maar 1,88, omdat de rest eigenlijk al accijns is voor een groot deel. Die wordt betaald en heffingen. Dus dat betekent eigenlijk dat die wijn maar 1,88 euro kost. En daar zit dan de fles, het etiket, de wijnmaker moet daarvoor betalen, de kurk of de schroefdop in dat geval. En dat loopt heel erg op. En een beetje een mooie fles is al zo echt een dikke, stevige fles. Kost zo'n euro als je echt een echt mooie fles hebt. Goed etiket kost zo 30 cent. En kurk kost 50, 60 cent een echte kurk. Dus dat loopt behoorlijk op. En dan moeten wij maken er ook nog wat aan verdienen. De tussenhandelaar moet er nog wat aan verdienen. Dan moet de Albert Heijn nog wat aan verdienen. Dus zo loopt die prijs best wel snel op.
Ja, dus kortom, eigenlijk krijg je minder waar voor je geld bij een wijn van 4 euro dan bij een wijn van 8 euro.
Ja, want dan moet er toch ergens op bezuinigd worden.
Juist.
En dat is, je kan tot op zekere hoogte bezuinigen op de fles, maar dat houdt een keer op. Je moet toch die fles kopen.
Of je koopt alleen maar Magnum's slurp.
ja, Magnum slurp, ja. Lekker.
Zou die bestaan?
Ik hoop het niet.
Dat is een leuk verjaardagskind.
Ja, Magnum, ja, nou, daar maak je me echt heel gelukkig mee. Joost, echt heel fijn. Maar nou even naar de tips. Hoe ga je nou die wijn goed in de supermarkt kopen? En het eerste punt, en dat gaf je zelf eigenlijk al aan, is weet wat je lekker vindt en wat je niet lekker vindt. En dat klinkt echt als een hele open deur, maar je zegt zelf net ook al, ik kocht eigenlijk altijd die wijn, die vond ik best wel prima te drinken. Het is dus belangrijk om eigenlijk op zoek te gaan naar hetgeen dat jij lekker vindt. Als jij weet, ik hou van Merlot of ik hou van Sauvignon Blanc, en je kan er zelfs een land bij koppelen, dan scheelt dat heel erg in je zoektocht in de supermarkt. Want dan kan je gewoon alles wat het niet is eigenlijk een beetje uit de deur, dan kan je dat gewoon even weglaten. Zo simpel gezegd. Want jij zegt van, je had die Marlboro of die
Sauvignon Blanc. Ja.
Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland, dacht je. Nou, die koop je iedere keer omdat je weet dat die lekker vindt. Zou een goede prijs-kwaliteit voor jou hebben, ben je tevreden mee. Dus mijn eerste tip zou zijn, en dat is misschien een beetje breed, maar ga eens op zoek naar wat jij nou een lekkere druif vindt. Of een lekker land bijvoorbeeld. Maar met name die druif is heel belangrijk. Dus voor een witte en een rode, zorg dat je kijkt naar de Merlot of de Syrah. Wat vind je nou een lekkere druif? Dat geldt ook natuurlijk voor wit. En dat kan je eigenlijk het beste doen door gewoon, flessen te kopen. Dan komen we zo bij hoe je daar dan een beetje naar kijkt.
Ja, je kunt ze ook daar openmaken.
Kunt ze ook daar openmaken. Zijn ze wat minder blij mee, maar het kan wel.
Ja.
Moet je wel hard kunnen rennen daarna.
Ja, maar je kunt het wel proberen.
Ja.
En wij moedigen het echt aan. Ja. Lijkt me echt heel grappig namelijk om dat te zien. Als je zo'n trend kan beginnen.
Bel ons.
Ja.
En dan, maar ook bijvoorbeeld door als je in een restaurant bent of in een café, probeer ook de wijn die je bestelt ook op te slaan. Dus bestel bewust een keer een Pinot Grigio en daarna een Sauvignon Blanc en daarna een Chardonnay. Probeer dan ook echt te definiëren wat vind je lekker. En dat kan gewoon dat helpt heel erg bij het selecteren van de wijn in de supermarkt. Want je staat voor het schap, er zijn, ik weet niet hoeveel wijnen, er is geen hulp. Dus probeer op die manier te determineren.
Wat misschien ook wel een ding is, hè, want als ik bijvoorbeeld, ik ken iemand, ik noem geen namen, maar die denkt dat ze alleen Merlot heel lekker vindt.
Ja.
Maar dat is ook wel een valkuil, hè? Want de ene Merlot is uiteraard ook de andere Merlot weer niet.
Of mensen die zeggen, nee, ik hou niet van wijn uit Italië, weet je? Dat je denkt, van, ja, dit is zo'n divers land. Ja. Hoezo? Wat is dat nou weer voor achterlijke...
Ik vind eigenlijk dat daar een straf op moet komen te staan.
Ik ook. Dat vind ik, dan mag je ook gewoon nooit meer iets uit Italië eten.
Burgerarrest.
Ja, zoiets. Hoppakee, opsluiten. Ja. Nee, helemaal eens. Dus dat klopt. Dus weet wat je lekker vindt, maar dat betekent wel dat je moet blijven proeven een beetje. Dus probeer niet iets... Wij hadden vroeger wel eens in het restaurant... ik ben normaal niet zo'n fan van wijn uit Frankrijk. Ik zeg, ja...
Hou op, ga maar weg.
Ja, hoezo? Weet je wel, je hebt zoveel verschillende wijn. Je kan dat niet uitsluiten. Dus probeer dat vooral niet te doen. En we doen het ook niet met een druif.
Ja. Dus
betaal niet te veel, maar ook niet te weinig. Dat is zo'n beetje mijn tweede tip. Zijn lekker open deur.
Ik loop heel even naar de deur toe. Dan maak ik hem even open. Ja, laat ik hem even uit de scharnieren. Dan kan je daar lekker doorheen lopen.
Ja, wat we net al zeiden was... €5 is een beetje volgens mij een beetje de ondergrens. Als je daaronder gaat zitten, dan moet er echt zoveel bezuinigd worden op alles in die wijn. Dus ik probeer niet goedkoper dan €5 te gaan zitten, zou ik zeggen. Dan kan je gewoon beter bier drinken, denk ik altijd maar. Maar ook niet te duur. Want als je echt €10, €15 wil uitgeven, dan zou ik zeggen... ga dan vooral naar een wijnwinkel toe. En dan niet naar de Gal en Gal, maar gewoon naar je lokale, ondernemer, lokale wijnwinkeltje, slijterij. En laat je adviseren. Want als je vertelt wat je ongeveer lekker vindt, welke druif je normaal lekker vindt, wat je gaat eten, dan krijg je gewoon advies op maat. En dan heb je gewoon een veel betere wijn voor je geld. Dus dat is eigenlijk een hele simpele. Wat geef jij een beetje uit voor een fles, Joost?
Nou, wat ik open kan maken zonder dat het heel veel pijn doet, want dat is het meestal, hè. Het is... ik kan best een dure wijn kopen, vind ik helemaal geen probleem. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik maak hem nooit open. Omdat
nee, herkenbaar.
Dat doe ik gewoon niet. Dus ik heb dan best wel veel wijn gekocht. En dan, dat blijft allemaal staan. En uiteindelijk, ik denk wat ik nog zonder al te veel pijn in mijn hart open kan trekken, is een fles van €20.
Kijk, nou, dat is
echt wel echt mijn bovengrens ook, hoor.
Nou, dat doe ik ook niet vaak, hoor. Dat ik zomaar, zomaar een fles van 20 opentrek.
Moet echt wel een speciale gelegenheid zijn.
Ja, ja, maar mij zit de wijn zo meestal tussen de 8 en €18, laat ik het zo zeggen. Dus als je een keer een
slobber... Ja, die €2 denk ik dan, dat maakt me dan ook niet meer uit.
Ja, en dat denk je dan ook bij die 18, €2. En dan koop je een flesje van 20 en dan ga je naar 22 en zo gaat het door. Hè. Ja. Op een gegeven moment,
heb je de flessen Petru op de bar staan?
Ja, precies. Elke maandagavond begin ik gewoon met... Ja, je wil je week toch een beetje lekker beginnen. dat is trouwens wijn van €4.000, €5.000 per fles... uit de Bordeaux. Ja, dat is echt knijter duur.
Oh, had ik hem niet open moeten maken.
Zonde. Heb je nog een doosje van licht, toch?
Ja.
Zeker. Ja, lekker. Dus dat zou, hè? Dus ga vooral niet te goedkoop, maar ga ook niet te duur, want dan moet je gewoon naar een speciaalzaak gaan. Simpel is het. Ga niet af op de esthetiek van de fles. Heb ik ook maar even genoemd. Dus hoe de fles eruit ziet. Want het is gewoon bekend dat vrouwen kopen over het algemeen op het etiket wijn. Mannen kopen meestal op het gewicht van de fles. Je kan echt kutwijn, om het zo even te zeggen, in een hele dikke grote fles doen met een heel mooi etiket en iedereen denkt dat het topwijn is. En als je zo'n fles wijn in je handen hebt, je denkt, oh, dat is een stevige fles, denk je dat wat erin zit moet wel goed zijn. Nou, dat is dus echt niet het geval. Dat zijn gewoon trucs van wijnmakers om ook die wijn gewoon beter te verkopen, ook al is er zitten bocht in. Dus probeer dat te voorkomen. Dus ga niet af op hoe het etiket er leuk uitziet of saai uitziet of er een mooi diertje op het etiket staat. Zo gaan bijvoorbeeld vrouwen kopen makkelijker etiketten met dieren. Mannen kopen makkelijker etiketten met huizen.
Wat als ik jou vertel dat chateaus. De Flexborn die we hebben, die mijn moeder lekker vindt. Een schaap als...
daar ga je al. Bust dit.
Ja. Sorry man, maar bij deze.
Ja, ja, exact. Want eigenlijk echt goede wijn, als je het een beetje chargeert... die heeft eigenlijk niet echt iets op het etiket staan. Vaak geen afbeelding. Ja, dus, nou, hele bekende Bordeaux's hebben dan vaak een klein afbeeldingetje van het château of van het huis. Maar heel veel wijnen zijn gewoon best wel sec, hè? Dus gewoon staat op waar het vandaan komt. En dat ziet er voor veel mensen best wel saai uit. Maar dat zijn juist misschien wel de flessen die je eigenlijk graag wil drinken.
Maar Jasper, ik onderbreek je steeds. Maar is er geen één wijn in de supermarkt waarvan je zegt... Dat kan je prima kopen. Want ik kan me niet voorstellen... Er zal toch ook bij de Albert Heijn op de inkoopafdeling... wel iemand zitten met een beetje verstand van wijn?
Tuurlijk. Absoluut. Dat is er echt. Ik weet alleen niet welke, maar dat is er echt. Dus, maar dat moeilijk is, en daar kom ik zo meteen nog bij. Nou, dat kan ik nu wel even doen. Dus de volgende is dan... Je kan ook gewoon... Je hebt ook bijvoorbeeld de grote Hamersma. Hamersma is een hele bekende vinoloog in Nederland. En die brengt ieder jaar de grote Hamersma uit... met daarin de beste supermarktwijnen. Prijs, score, hoppakee. Voor iedere supermarkt in Nederland, iedere grote slijterij in Nederland, brengt dat gewoon uit. Koop eens een keer zo'n boekje en ga gewoon aan de gang.
De grote Hamersma.
De grote Hamersma.
Gouden tip.
Ja, dan heb je gewoon een lijst met met gewoon wijnscores van 9 tot en met 7 staat erin. Prijzen erachter, waarom het lekker is. En probeer gewoon secundaire informatie in te winnen.
kijk, dit, hier kunnen we wat mee.
Ja, dit is misschien een hele concrete tip, maar ja. Toch, hè, je moet zo'n boek, is volgens mij 20 piek of zo, dus je moet dan wel die investering willen maken, kan ook op internet heel veel zoeken, dus zoek er eens gewoon eens op, weet je wel. Maar dat kan ook helpen. Maar als je dus zelf die supermarkt in gaat, hebben we dus hè, niet te goedkoop, niet te duur. Zo, 5 is een beetje de ondergrens. Ga dus niet af op het uiterlijk van de fles, maar waar dan wel op af, daar komen we zo meteen op. Zorg dat je echt weet wat je lekker vindt. En wat je niet lekker vindt. Een beetje de basis. En nu eigenlijk misschien wel de belangrijkste tip. Het etiket. Hoe kies je dan op etiket een goede fles? En dat is eigenlijk een beetje de regel. Hoe specifieker het etiket, hoe beter de wijn eigenlijk is. Of hoe beter het gebied waar die vandaan komt. Of de regio. Dus staat er op je fles Mooie Kaap Zuid-Afrika? Of er staat gewoon soepel rood op je fles? Dan moet je dus gewoon niet doen, want dat is alles bij elkaar geflikkerd. Dat is niet verbonden aan enige regelgeving.
Had er iemand nog ergens een jerrycannetje overstaan en dan...
Kan ik
je bij jou erbij gooien? Ja, joh, ja, geen probleem, joh.
Een etiket
ja,
op.
De buren kwamen net ook al met, wat is het eigenlijk? Rosé, maar ja,
ja,
goed.
Nee, prima. Rode wijn, witte wijn, bij elkaar gemieterd. Wijn staat dan gewoon op die fles. Ja. Dus probeer...
Vocht.
Ja, vocht. Of Zuid-Franse wijn, of soepele Franse wijn. Begin er niet aan. Vermijd dat ten alle tijden. Vervolgens kan je natuurlijk zeggen van, nou ja, je hebt dan wijn uit Frankrijk. En dan vervolgens ga je bijvoorbeeld kijken, staat er bijvoorbeeld een gebied op zo'n fles. Dus komt die uit de Loire? Of komt die uit, uit de Marken Italië? Staat dat erop? Dat is al beter, want dan weet je niet of dat uit één gebied komt. Maar, daar hebben we het ook wel wat eerder in de podcast gehad, je hebt bijvoorbeeld ook kwaliteitsaanduidingen. Zoals op de fles zit een stickertje op achterop. In Spanje hebben ze etiketjes erop. Zuid-Afrika hebben ze kleine labeltjes op de fles staan. En ga daar ook een beetje op af. Normaal zeg ik altijd, hè, het is geen garantie voor kwaliteit. Absoluut niet. Maar in de supermarkt is het wel een goede manier.
Een hulpmiddel.
Een hulpmiddel om je te leiden.
Ja.
Dus hoe specifieker de locatieaanduiding op de fles, hoe beter het eigenlijk is. En dat is wel echt een regel waar je echt heel erg wat mee kan. Dus ga op zoek naar een fles waar heel specifiek het gebied op staat, waar zo'n kwaliteitsaanduiding op staat. Misschien zelfs een sticker van een medaille die ze hebben gewonnen bijvoorbeeld. Hè. Medaille d'Or is heel bekend. Ook wel weer een tricky, want sommige wijnmakers plakken dan een plaatje op de fles die daar heel erg op lijkt. Probeer daar een beetje op af te gaan. Dus een beetje op die kenmerken waarvan je denkt van, nou, hier zou je wel wat mee. Hier kan ik wel redelijk mee achterhalen waar die vandaan komt. Dat is echt zo mijn hoofdtip zijn. Zoek naar waar de wijn vandaan komt. En probeer dat zo specifiek of zo klein mogelijk gebied eigenlijk te vinden. Dan weet je dat het aan strenge regels is gebonden. En gebruik daarbij ook juist de kwaliteitsaanduiding die daar in die gebieden aan is gegeven. Die is namelijk hierom aan die wijn gegeven.
Oké, in één zin de 5 tips.
In één zin de 5 tips. Zoek wat je lekkere wijn vindt. Besteed niet minder dan €5 en niet meer dan €10 in de supermarkt. Lees jezelf in door middel van boeken als De Grote Hamersma. Hoe specifieker het etiket, hoe beter. En ga niet af op de esthetiek van de fles. Dus hoe de fles en het etiket eruit ziet.
Korter, nee.
Mand.
Wijn.
Wijn, we gaan de wijn proeven die ik heb meegenomen. Nou, we hebben de wijn eens even bijgepakt. Ik zal hem nog eens even inschenken.
Dat is met water wat je nou doet.
Ja, maar dat is even het geluid. Dan denken mensen dat ze het echt inschenken. Ik heb een rode en een witte meegenomen. En ik ben wel benieuwd of jij nou die tips een beetje herkent die ik erin heb gestopt. Dus met name als je kijkt naar de specifiekheid van het etiket. Dan beginnen we even met de witte. Dat is een Touraine. Dat is een Sauvignon Blanc uit de Loire.
Er staat Excellent Select op. Dus
Excellent Select, dat moet goed zijn.
Dat moet wel, toch?
Ja, dat moet wel.
Hey, we gaan even naar het etiket kijken.
En dan nu naar de achterkant, hè?
Ja, uiteraard. Produit de France. Dus dat is nog niet zo best, toch?
Nee, dat zetten ze wel graag op.
Ja, natuurlijk. Maar goed. Val de Loire.
Nou, dat is het gebied al.
Nou, bij Frans is ook nog wel zwaar.
Ja, dat is niet helemaal.
Even kijken. De verfrissende witte wijn uit de Loire is gemaakt met de Sauvignon Blanc druif.
Nederlandse etiketten. Dan moet je eigenlijk al bij... Ik heb niet eens naar die beschrijving gekeken eigenlijk.
Alle alarmbellen gaan nu af,
maar
toch?
Dan weet je dus al, dat is specifiek. Die wijn is 100% voor de... Want je moet natuurlijk veel kunnen importeren. Je moet groot zijn. En er wordt ook nog eens een Nederlands stickertje opgeplakt voor de Albert Heijn.
Ja, er staat zelfs Zaandam op.
Oh, kut. Ja. Zou het gebotteld zijn in... dat zou ook nog kunnen, hoor. Dat het dan wordt geïmporteerd...
In tanks.
En dat het dan gebotteld wordt in...
Nee, maar... ik ga je uit je droom helpen. Er staat gebotteld door Bourget S.A. Saint-Romain-sur-Cher.
Oké, want wat staat er... zie je ook onder Touraine, staat op de flessen?
Ja.
Wat staat eronder?
Appellation Touraine Contrôlée.
Exact. En dan weet je dus dat het uit het gebied Touraine komt... en dat het gecontroleerd is en verbonden aan die eisen van dat gebied.
En volgens mij heeft zijn zoontje ook zijn handtekening onder de fles gezet.
Ja,
zie dat
ziet er ook niet uit, hè? Inderdaad. Oh, en er staat onder ook een sticker geselecteerd door Albert Heijn.
Ja.
Ja, nou ja. Hij was in de bonus, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er volgens mij ik heb 2 wijnen gekocht. Volgens mij is het rond de 6, 7 euro betaald. Dus een beetje aan de onderkant gaan zitten. Ze waren een beetje in de aanbieding, misschien een eurotje eraf.
Mm-hmm.
Zullen we gaan proeven?
Ja, ik ben wel benieuwd nu naar ons verhaal. Proost.
Cheers. Je ruikt ook niet eens. Je denkt gewoon meteen hoppakee naar achter de spul.
Je kunt maar gehad hebben.
Nee. Ik vind de neus meteen eigenlijk al niet. Het doet me, het is wel meteen, je denkt wel meteen aan een Loire. Sauvignon Blanc.
Een beetje frissig, kalksteenachtig.
Maar ook een beetje grassig?
Ja. Ja, groen inderdaad.
Groenig.
Ja, ja, ja.
Doet misschien een beetje denken aan, aan die met het schaap erop. Van je moeder. Uit,
ja, dat zou best zo, helemaal niet zo gek zijn.
Ook Sauvignon Blanc heeft wel iets weg. Nieuw-Zeeland is iets knisperender, iets groener vaak.
Ja.
Oeh. Oh ja. Ja, ik zuur.
Ik vind hem ook zuur. Ja, ik vind
je
ook
voelt
zuur.
Meteen eigenlijk je mond een beetje samentrekken. Maar ik ga nog eens even nog een nemen.
Maar
kan
ik vind het
wennen zijn zo.
Ik vind het niet. Ja, het is natuurlijk ook het eerste glas of ja, het eerste wijntje wat je drinkt vandaag, dus misschien tenminste voor mij.
Nee hoor, ik heb de hele dag gewerkt, dus ik ik vind het toch ja, voor 6 euro?
Ja, daar kun je het zelf niet voor maken, denk ik dan.
Nee. Nee ja, nee, nee ja, zeker niet. En ja, ik zou toch als je dit ja, ik zou het toch geen gek Sauvignon Blanc vinden. Op een warme zomerdag.
Hij is wel vrij koud nu.
Ja, dat zou ik ook aanraden als je wat goedkoper wijn hebt, gewoon wat lekker koud serveren. Want hoe warmer die wordt, hoe meer smaak er eigenlijk vrijkomt. Dus ja. Zeg wel eens echt slechte wijn, dat serveren restaurants gewoon echt heel koud. Dan proef je eigenlijk niet zo heel erg slecht dat hij heel goedkoop is.
Ja, ik ga hem nog één keer proeven.
Ja.
Ja.
Nou, ik ben niet ontevreden.
Ik vind hem redelijk zuur, verder vind ik hem lekker.
Hij is een beetje wrang, hè?
Ja.
Voelt een beetje trekken.
Nou, ik vind hem, want trekken vind ik meer bijna dat tannine-achtig in een rode wijn. Als je echt een hele stevige ja, rode met heel ja. veel tannines. Dat doet hij niet echt, maar hij is gewoon echt best wel zuur. En ik vind hem ook best wel een beetje naar appel ruiken.
Groene appeltjes, ja.
Letterlijk Granny Smith zou ik ook bijna zeggen.
Ik ga voor L-Stars, maar ik snap wat je bedoelt.
Oké, okay, ja. Ja, het is toch altijd een beetje de meester en de leerling hier.
Granny Smith appel, dat is een hele treffende appel die je daar zo pakt. En ik denk ook dat het toch een beetje peerachtig, zo niet van die hele...
Williams peer of is het meer Doyen de Commies?
Nou, ik ga dan voor Doyen de Commies natuurlijk. Hè. Ik zou niet anders durven. Nee, dus ik... Nou, niet gek. Zullen we naar rood?
Ja, is goed. Dit hebben we snel gedaan, maar dat is prima.
Nee, okay. Prima. We hoeven ook niet te lang bij stil te staan. Even kijken. Kijk eerst even naar die fles.
Nou ja, het leuke is, toen jij die fles pakte, toen herkende ik hem. En ik heb hem dus laatst blijkbaar wel gekocht. Ik was het eigenlijk vergeten. Of ik heb hem gekregen, dat weet ik niet. Maar hij stond dus bij mij...
Kutcadeau, zeg.
Ja. Twee flessen bij mij in de kast. En ik heb hem opengetrokken. En ik weet niet meer zo goed hoe die smaakte.
Daar gaan we nu achterkomen.
Hij heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Maar goed, we gaan het nu proeven.
En... Kijk weer eens naar de fles.
Nou, we hebben een... Ik vind het een leuk etiket. Er staan geen dieren op.
Goed.
Dus dat is een pluspunt, heb ik gehoord. Er staan geen chateaus op. Dat is een minpunt waarschijnlijk.
Nou ja, bij hele goede... Echt op de beste wijnen ter wereld staan dan wel weer af het plaatje van de chateaus. Ja. Maar is het in ieder geval geen gek plaatje op van een dier of van een halfnaakte vrouw of man of van een... noem maar op.
Wat ik ook altijd iets heel moeilijks vind bij flessen wijn. En dat is vooral als het wat onbekendere wijnmakers zijn... Mm-hmm. Er staan echt van allemaal woorden op die de naam van de wijn zouden kunnen zijn. Ik heb hier Federico Paternina. Nou, dat zou kunnen. Ja, nu kan ik de rest niet meer lezen.
Ja, sorry. Ja, sorry.
We hebben Marques de la Concordia.
Dat is het huis.
En we hebben nog eens Demonisation de Origine Qualificada.
Hey, kijk, dat klinkt weer eens als een kwaliteitsaanduiding. Draai de fles om. Daar zie je ook. Een sticker zitten onder het etiket.
Je zit helemaal schoenen zitten. Nee. Dit moet eruit.
Op de acht. Oh, op de. Oh, je net nieuwe schoenen. En zie je dat stickertje onder de ding zitten? Onder het etiket? Het glimmende stickertje?
Jazeker. Ik zie hier een glimmend stickertje met waar Rioja op staat. Nou, Rioja is dus, denk ik, dat is de wijn, zoals we hem ook
noemen. Ja.
Is dat het gebied?
Ja, Rioja is het gebied. En de wijn die er vandaan komt, heet Rioja. Zo had je moeten weten, want we hebben een aflevering over gemaakt.
Ja, maar oké, fair point.
Nee.
Er staat Reserva op.
Ja.
En hij komt uit 2015, althans Cosecha 2015.
Ja, dus ik denk dat je hier, wat ik hier ook weer heb gedaan, ik heb gekozen voor een wijn met een kwaliteitsaanduiding. Sticker erop, Rioja. Er staat Reserva op. Nou ja, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Ik zou willen aanraden om die terug te luisteren als je precies dat wil weten. Dat
zou ik maar eens doen dan.
Alleen, jij ook dus Joost. Het probleem is dus wel een beetje met Rioja dat ze normaal wat aan de prijs zijn. Omdat ze vaak veel eikenhout hebben gehad. Wat zo'n wijn duur maakt. En dan kies je nu dus wel voor een wijn die eigenlijk normaal vrij duur is. Om daar dan een hele goedkope uitvoering van te maken. Dus dan kan je wel afvragen welke concessies ze dan hebben gedaan. Maar toch ook weer met kwaliteitsaanduiding. uit een redelijk bekend gebied. Het jaar staat erop, dus ja, ik verwacht op zich. Leek me een goede keuze. Ik hou zelf ook altijd wel van Rioja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Ik vind het ook weer niet zo gekke neus.
Nee, best wel goed zelfs.
Typisch Rioja neus, hè? Meteen een beetje dat vanille eikenachtige geur.
Ja, ik vind dit dus niet zo heel gek.
Nee, het valt ook reuze mee.
Ja.
Ja. Het is, ik vind het ook niet zo gek. Het is omdat hij veel eiken is reserve. Dat betekent dat hij eiken oud heeft gehad. Zal wel niet heel nieuw zijn natuurlijk. Want nieuwe vaten zijn heel duur. Dus zijn het oude eiken zijn. Wat minder effect. Maar ik vind toch dat hij niet hele stroeve tannine heeft. Op zich is het nog wel redelijk goed te doen. Je voelt hem wel een beetje trekken. Maar ook voor deze wijn. En het geldt ook voor die witte. Er zit niet, het drinkt, het is echt een beetje een doordrinker. Hè? Het drinkt lekker. Maar er zit niet heel veel nuance en diepte in dat glas.
Nee, maar wel echt een best wel prettig glas.
Ja. Dus de witte was de Touraine Sauvignon Blanc. Van Noël. Hoe heet die gozer?
Noël.
Bougier. Met daaronder geselecteerd door Albert Heijn. Een excellent selectie. Een soort van stickertje dat een soort van prijs moet nabootsen. En de rode is, die heb jij nu voor je?
Dat is die van Federico Patanina. En dat is een Rioja uit 2015.
En dan Marques de la Concordia.
Dat is denk ik een verkeerd label wat ze
reserve. Overplakt. Ja, op de achterkant. Ja. Dat kan gebeuren.
Prijs?
Ja, ik heb het net al een beetje weggegeven. Zo rond
ja, de... ja 6-7 euro.
6-7 euro zijn ze, denk ik. In de
ik
bonus.
Vind dat overigens voor een witte wijn vind ik dat prijziger dan voor een rode wijn.
Ja, waarom?
Ja, weet niet, dat voelt gewoon zo. Ik heb het gevoel dat een rode wijn over het algemeen pas kwaliteit begint te krijgen vanaf een euro of 10. En een witte wijn vanaf een euro of 7.
Misschien dat je witte wijn wat makkelijker drinken vindt dan rode wijn dan.
Dat ja, misschien, ja, dat zou ook kunnen.
Want in principe zou het eigenlijk niet echt moeten uitmaken.
Nee, misschien niet.
Maar dat het kan natuurlijk smaak zijn, hè? Dat je gewoon wat rode wijn toch... Veel mensen vinden witte wijn vaak moeilijker te proeven en te beschrijven dan rode wijn. Dus dat je daarom ook wat goedkopere wijn prima vindt. Zullen wij door naar het eten zo, Joost?
Uitzeker niet.
Maar eerst, de liefde gaat door de maagvraag. De liefde gaat door de maagvraag komt deze keer van Jan Jacob. En Jan Jacob zegt dat hij zelf nauwelijks een ei kan bakken. Maar dat hij wel met plezier naar onze podcast luistert en dat hij vooral toetjesliefhebber is. En dat hij eigenlijk een vraag heeft over een toetje. Dat hij ook jammer vindt dat die gang weinig wordt besproken in de podcast. Dat gaan we toevallig de volgende podcast doen.
Of niet toevallig.
We luisteren naar onze luisteraars, jongens. Mocht je nou nog vragen hebben, altijd via lulloverkook@gmail.com of via onze Instagram.
@lulloverkook.
Kijk, goed. Hij zegt dat hij tijdens een wijnproeverij in Italië een keer een hele lekkere balsamico azijn met vanille-ijs heeft gehad. Dat het een supergoede combinatie was. Alleen dat hij het in Nederland heeft geprobeerd met de vanille, met de balsamico azijn van de supermarkt en dat het niet te hakken was. Dus zijn vraag is nou eigenlijk, waar moet hij op letten als hij balsamico azijn gebruikt voor bij een nagerecht? En misschien kan je hem ook breder trekken, waar moet je nou op letten als je balsamico azijn koopt?
Ja, misschien ook waarom de combinatie werkt.
Nou, Joost, steek van wal.
Nou ja, ik denk in eerste instantie gaat balsamico heeft alles te maken met prijs en kwaliteit. Op het moment dat jij een balsamico azijn koopt die, laten we zeggen, 8 euro is, dan weet je eigenlijk al dat de kwaliteit van die balsamico niet goed is. Balsamico azijn gaat in vaten en eigenlijk doordat het misschien wel een beetje zelfs bij wijn, punt 1, rijpt de balsamico daardoor, hè, wordt die krachtiger van smaak. Maar ook een gedeelte van het vocht in de balsamico azijn verdampt. En daardoor eigenlijk krijg je dus een hoger gehalte suiker in je azijnmengsel. En is die balsamico een betere en prettigere balsamico? Ze hebben ook een keurmerk daarvoor met 1 tot en met 4 blaadjes. Nou, 4 blaadjes is echt een top balsamico. Wordt binnenkort uitgebreid naar zelfs 5 blaadjes. En dat is helemaal top. En 1 blaadje, dat is denk ik een beetje wat je in de Albert Heijn kan kopen. Misschien niet eens, want het kan zijn dat ze daar zeg maar weer een andere marketingachtige truc achter hebben gehaald. Ja. En dat het dan niet zo werkt. En de combinatie met vanille-ijs is denk ik ook wel een hele leuke. Want je moet balsamico eigenlijk zien als een soort stroop.
Goede balsamico, hè?
Goede balsamico, ja. Denk aan appelstroop. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Heb je een zoet-zuurverhouding die heel prettig is en daarom vinden mensen dat over het algemeen lekker. Bijvoorbeeld ook in desserts, maar ook met een kaasplankje. Iets ja, in die richting.
Of ik vind balsamico met aardbei ook altijd heel lekker. Hele klassieke combinatie in Italië ook.
Ja, absoluut. En het romige vanille-ijs, het vettige vanille-ijs, dat wordt eigenlijk gebroken door het zuurige in de balsamico, maar dan wel een hoge kwaliteits balsamico die gewoon wel...
Maar waar moet je op letten dan als je in de supermarkt staat? Nee,
je moet gewoon niet in de supermarkt balsamico kopen.
Want je hebt ook zo'n flesje stroop in de supermarkt.
Nou, dat zou nog een betere optie zijn.
Dat is niet echt. Dat is niet echt.
Het verschil is, kijk, balsamico in echte balsamico verdampt heel langzaam zijn vocht door die kieren van die vaten heen. En dan krijg je een hele genuanceerde smaak.
Zo heel duur ook natuurlijk, want je begint met een heel groot vat en je eindigt misschien met, ja, met 1/10 van waar je ja, mee begon.
En het duurt ook nog eens heel lang.
Ja.
Dus dat is allebei, dat speelt mee. Maar smaaktechnisch gezien kan je best voor die stroop gaan. Bijvoorbeeld, dat noemen ze volgens mij bij de handels heet het aceto glaze.
Ja. Maar ja, mensen gaan niet naar de handels, hè?
Nou goed, je zult ongetwijfeld ook een...
Van Laplace, bijvoorbeeld bij de Jumbo heb je van Laplace die balsamico stroop. En die heb je ook wel bij de Albert Heijn,
ja, en los van het feit wat je ervan vindt. Ik denk dat die combinatie beter gaat zijn dan de combinatie met een flesje balsamico azijn en vanille.
Omdat
er meer suiker in zit.
Ja, en als je dus echt goede balsamico wil kopen, dan moet je bijvoorbeeld naar de traiteur gaan of zo. Of
ja,
naar
ik vraag me af. Ja, misschien in Utrecht dat het wel kan. Ik denk dat je hier in het oosten van het land het al heel moeilijk krijgt. Wij hadden in Bologna op mijn stage toen de tijd hadden we een flesje staan van
128
euro, geloof ik.
Oh.
Ah, dat is bizar. Dan snap je waarom je dus altijd dure balsamico moet kopen. Ja. En doe het zelf ook niet hoor, want ik vind het is echt bijna te duur. Je kunt het niet eens over je salade gooien.
Nee.
Dus je bent er heel voorzichtig mee, maar het is mega.
Dus we zeggen eigenlijk wat we zeggen van probeer een dikke stroopige balsamico te vinden. Bij een traiteur of zo misschien dat je voor 30, 40 euro al wel iets moois kan hebben.
Ja, denk ik wel. Ja.
Als je dat niet wil en je wil naar de supermarkt, ga dan voor de stroop en niet voor de azijn. Want dan krijg je een hele, echt een waterige azijn.
Ja.
En die is eigenlijk het beginproduct, denk ik, hè? Waar ze mee beginnen. En
ja, waarschijnlijk nog in lage kwaliteit ook nog eens.
Precies.
In principe denk ik dat de flesjes, en volgens mij, als ik me niet vergis, dan die flesjes moesten ook een bepaalde vorm hebben om te voldoen. En uit een bepaald gebied komen natuurlijk. Ja. En volgens mij was het of Modena of ergens Reggio Emilia ongetwijfeld. En die moesten dus ook een bepaalde vorm hebben, die flesjes. Anders mocht het dus ook geen aceto balsamico heten.
Bizar.
Ja, dus dat zijn allemaal... Die Italianen die zijn daar vrij bedreven in.
Dus je kan het zo duur maken als je zelf wil, maar ga gewoon voor de stroop als je in de supermarkt staat.
Ja.
Alright. Nou, mocht je nou ook een vraag hebben, stuur hem in naar @lulleoverkoken@gmail.com of slide in onze DM's, Instagram. Je kan ons daar ook volgen om op de hoogte blijven van alles wat we doen. En volg ons ook op Spotify. Dan krijg je een reminder als we een nieuwe aflevering uit hebben gebracht. Nou Joost, daar zitten we weer. We hebben net een blik opengetrokken.
De turducken.
De turducken. We hebben net een blik opengetrokken. Uit de supermarkt. En vertel jij eens even wat in dat blik zat.
Nou ja, goed. Dus even het eerste verhaal. Ik liep dus door de supermarkt heen. En ik dacht, wat kan ik nou meenemen? Even los van groente en fruit. Wat eigenlijk iets is wat wij prefab noemen. Hè, dus prefabricated. Maar wat wel, ja, toch wel eigenlijk een hidden gem is in de supermarkt. Nou, toen dacht ik eerst aan sushi azijn. Dacht ik, ja, nou, dat hebben we al zo vaak behandeld nu. Ook met Hans. En dat was top. Maar ik moest eigenlijk met iets anders komen. En toen kwam ik langs het schap met de knakworsten op. En bij het schap van de knakworsten stond een heel groot paarsachtig blik. Met daarin stond op confit de canard. Wel betekent, Jasper, ik denk dat jij het weet.
Confite eend.
Confite eend.
In de poot eigenlijk.
Ja, de bout. De bout. De poot is er juist vanaf.
Ja, oké. Okay.
En het leuke was, kijk, confit de canard is eigenlijk wel een beetje ordinair, maar...
Vind je het ordinair? Het is ook wel een beetje toch Frans bistrootje.
Ja, maar als je het uit een blik haalt,
ja, dat wel.
In de supermarkt is het wel een beetje ordinair. Op zich, inderdaad, als jij dat in West-Frankrijk, een beetje richting Baskenland, die kant op gaat, als je dat daar eet en je krijgt er mooie linzen bij, of...
Gaat ook trouwens heel goed bij met de wijn die we een paar podcasts geleden hebben besproken, met de ganzenlever.
Churrasson, ja.
Ook lekker.
Nou, dat zou... Dat, weet je, dan is het chic en dan is het leuk en boers en et cetera. Maar nu is het een beetje ordinair. Maar de reden waarom ik het toch voor koos is eigenlijk omdat de Fransen in Europa eigenlijk een van de eerste waren die op een manier conserveerde. Die niet te maken had met voedselproductie, maar ook wel met eigenlijk het bewaren en het conserveren van kwaliteitsvoeding. Dus eigenlijk dus een eendenbout, nu misschien niet meer het allerluxe artikel alle tijden. Maar ja, in tijden van deze ontdekking zeker wel. Dus echt, het was echt wel een mooi product waar iets aan gedaan werd. Rillette canard, hetzelfde verhaal natuurlijk.
Rillette is eigenlijk dat het een beetje meer kapot is getrokken, toch?
Ja, er wordt ook wel een beetje pulled duck.
Maar dan in vet.
Ja, maar dat precies. En het ding is eigenlijk, ik had het vak op de has. En je weet hoe goed het is gegaan op de has met mij. Hadden we dus conserveren. En volgens mij heb ik
conserveren kun je leren.
Nou, ja, juist. Ja, nee, ja, absoluut. En dat vond ik bijna een van de moeilijkste vakken. Was een open boek tentamen. En volgens mij had ik alle tentamens in één keer gehaald, behalve die. Omdat conserveren heeft te maken met verschillende stadions.
Ja,
ik zit helemaal in dat EK.
Nee,
ik kan er niks aan doen.
Dat is ook moeilijk voor je.
Stadia. En Nederlands was ook moeilijk trouwens voor mij.
Ja.
En er zijn eigenlijk verschillende hordes, heet dat. Dus je kunt bijvoorbeeld zout toevoegen, je kunt zuurstof wegnemen, je kunt zuur toevoegen, suiker, et cetera. En in conserveren kijken ze eigenlijk naar een bepaald samenspel tussen al die technieken. En bij de confit de carnaar hebben ze er twee gebruikt. Enerzijds het wegnemen van zuurstof door het toevoegen van vet. Dus een confit de carnaar is dus eigenlijk een eendebout geconfijt in ganzenvet of een eendenvet. Ça dépend.
Echt beestig.
Ja, dus, ja, nou ja, goed, dit is top.
Vet, lekker.
Maar het leuke is ook nog, ze hebben dus deze ook nog gepekeld. Waardoor die dus ook nog eigenlijk een bepaald zoutgehalte heeft. Wat hem eigenlijk gewoon 3 jaar lang goed houdt.
En je pekelt hem eerst, hè?
Ja, hij wordt uiteraard eerst gepekeld. Vervolgens wordt hij afgedroogd, vervolgens wordt hij geconfijt in zijn eigen vet. Dan wordt hij...
En hoe gaat het confijten dan?
Nou ja, confijten is eigenlijk niks anders dan garen in vet op lage temperatuur.
Ja.
We hadden het net even over de sous vide voor de aflevering. En eigenlijk...
Dat is het gevacumeerd garen in een bak water.
Ja, maar eigenlijk dat is bijna hetzelfde proces. Want je neemt zuurstof weg. Laag plastic die ertussen het product en het water zit, heb je eigenlijk ook een barrière waardoor de smaak niet overdraagbaar is. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt met die olie, iets in mindere mate. En dan vervolgens op een vaste temperatuur voor een langere tijd. En dat is dus de geconfijnde eten.
Ja, en ik heb het zelf ook al eens gemaakt. En het is best veel werk om te doen, want je moet namelijk pekelen. Het liefst moet dat nog een nachtje staan. Dan moet je het schoonmaken, dan moet je het in ganzenvet. Nou, ganzenvet is ook niet goedkoop. Je hebt ook al gezegd, het kan ook in andere goedkopere olie. Maar als je het in ganzenvet wil doen, dan moet je allemaal potten ganzenvet. Dan moet je het op het vuur zetten, dan moet het ook weer 5-6 uur ganzenvet garen of zo.
Dit mag minimaal 3 uurtjes.
Dan moet je het uit het ganzenvet halen, moet je het verpakken of moet je het opbergen zodat het goed blijft. Dus het is best wel een arbeidsintensief proces. Maar vind je nou dat de Albert Heijn het zo goed kan? Of waarom zijn je van de...
Ik vind absoluut niet dat de Albert Heijn het zo goed kan. Laten we dat even voorop stellen. Maar wat ik wel vind is dat bij de Albert Heijn gewoon relatief weinig producten zijn waar je in eerste instantie enthousiast van wordt. Een chocoladereep of een pak koekjes, lust iedereen wel. Maar echt een beetje een product waar ook iets, weet je wel, waar je wat mee kan. En toen dacht ik ga deze meenemen. En we hebben ze nu dus eventjes, we hebben ze uit het blik gehaald. Er zitten 4 poten in een blik, want ik denk dat de prijs hier ook bij belangrijk is.
Wat kost dat?
Dit kost €13 voor 4 bouten. Zo. Nou, dus ga even uit 1 bout per couvert.
3 euro per bout, iets meer.
Ja, iets meer dan 3 euro per bout. Nou, als je een eigen zaak hebt, kan je de BTW er nog afhalen.
Ja.
Dus dat is echt mega. Ja.
Want even voor het beeld, wat kost een... Stel je hebt een polier in de buurt en die verkoopt al verse eenebout. Wat kost dat dan ongeveer?
Ja, ik denk dat een eenebout gaat wel naar richting €15 de kilo.
Ja, precies. Dan heb je voor een kilo. En een kilo is echt... Ik denk dat 1,2 kilo, denk ik.
Nou, ik denk dat ongeveer dat er 2 bouten in een kilo gaan. Want het gewicht koop je natuurlijk rauw bij de polier.
Ja.
En als ze dadelijk gegaard zijn, dan blijft er niet meer zoveel over. Dus ik denk dat het gewoon een vrij goedkope oplossing is.
Ja, goed man.
Ja.
En je vindt ze over het algemeen, gaan ze natuurlijk proeven, maar over het algemeen voor €13 zeg je van, dan kan je eigenlijk geen bel aanvallen.
Nou, twee redenen. Enerzijds, inderdaad, €13 kan je geen bel aanvallen. Anderzijds, het is echt comfortfood. En wat nog mooier is dat het gewoon dus heel makkelijk te bereiden is. Dus je haalt die bouten eigenlijk uit het blik.
En ze zitten in blik in het vet, hè? Dus ze zitten nog in het eigen vet in het blik.
En het leuke is, je kunt het vet nog bewaren. En dan zou je dus bijvoorbeeld nog aardappeltjes in kunnen bakken.
Ja.
Hebben wij niet gedaan, overigens.
Helaas.
Ze zijn op.
Ja, jammer. En dan gooi je ze even in de oven of in de pan?
Nee, je gooit ze in de oven. En dan met de velkant, er zit nog een vel op, dat naar boven toe. En eigenlijk het mooiste als je zeg maar onder een soort salamander of bijvoorbeeld een grillfunctie in je oven hebt zitten, dat je ze mooi kunnen bruneren onder die
dus lekker krokant worden
kroket kunnen worden, zeg maar.
Ja, lekker dat ene vlees lekker langzaam in ragout met ene vet verandert.
Juist. En dan het mooiste is eigenlijk nog, en dat heeft Jasper dus net gedaan voor ons, een shotje ene vet.
Lekker.
Dadelijk in 1 keer door stop. Naar...
Ik kan geen wijn tegenop als je mij vraagt. Zullen wij een hapje gaan proeven, Joost?
Lijkt me top, ja.
Mm.
Ja, eerlijk is eerlijk. Dit is absoluut niet de lekkerste eendenpoot die ik ooit op heb. En dat komt denk ik grotendeels ook wel door het hoge zoutgehalte wat hierin zit. Kijk, die dingen die worden ingeblikt. En die moeten gewoon een jaar, twee jaar lang in de blik blijven zitten. Misschien nog wel veel langer, ik durf het niet te zeggen. En daardoor moet het best wel zout zijn. Het vlees moet best wel door en door gepekeld zijn. En het is vlees ook door en door gegaard. Dus als je het aanraakt, dan valt het al van het bot af. Wat op zich iets moois is, maar misschien een beetje te. Maar daarentegen, er zit echt een hele goede eendsmaak aan. En ik moet zeggen dat als je dit eet, bijvoorbeeld met een salade van rode bieten of een mooie gestoofde linzen.
Dus met een mooi frietje erbij of een aardappeltje, zoiets, weet je wel. Een beetje klassiek, dat een beetje bistro-achtig effect geeft.
Ja, dan kom je hier best wel mee weg, denk ik.
Ik denk dat je, als je gasten hebt en je serveert dit zonder te zeggen dat het echt uit blik komt, en je zegt dat je het zelf hebt gemaakt, dan zijn mensen wel onder de indruk.
Ja, dat denk ik, zie ik hem ook wel.
Ik denk dat je wel echt een fijnproef moet zijn, want ik moet zeggen, ik maak het zelf ook wel eens, niet te vaak. Ik vind dat, al zeg ik zelf, dat daar meer smaak aan zit. Dus er zit meer kruiden in en ik probeer het vlees iets minder uit elkaar te laten vallen, dat er iets meer textuur nog aan zit.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik vind het toch niet heel echt niet slecht.
Wat bijvoorbeeld ook wel best wel leuk is, wat ik ook wel eens heb gebruikt, bijvoorbeeld om een lumpia te maken van geconfijte eend. En dus je trekt dat vlees los, je rolt dat lekker op met een beetje hoisin, een beetje wortel, prei, bosuitje, een beetje hoe heet dat? Vermicelli.
In je bier, mensen met bier, vermicelli.
Ja, dat vind ik ook wel lekker. Nee, ik bedoel de noedels.
Noedels.
Ja. En dan inrollen en frituren is ook super lekker.
Ja, ik vind het niet gek hoor. Ik vind het echt toch, en nogmaals, als je gas wil en als je het dan goed afpakt met een mooi krokant huidje, dan is het toch niet gek. En voor 13 euro, dat is echt niet veel. Hè. Dat is dus 3-4 euro per persoon. En dan doe je nog wat salade bij, carb, zeg maar. Dus een aardappeltje of misschien een...
Ja, een frietje zou goed kunnen.
Een lekker frietje met de Franse mayonaise. Nou, je hebt voor 10
euro... Zure mayonaise is wel belangrijk bij deze.
Ja, anders dat snijdt een beetje door het vet heen, hè? Zoals eigenlijk ook met die balsamico zijn en vanilleijs.
Ja, je moet niet Calvé pakken hiervoor, dan word je echt gek.
Nee, die Heinz is wel lekker zuur.
Ja?
Ja, dat klopt. Heinz is een lekker zure mayonaise. Zullen wij eens even kijken hoe de wijn erbij gaat? En dan laten we de witte... Nou, we kunnen het wel even proberen met de witte. Ik ben benieuwd.
Ik heb een hard hoofd in de witte.
Ik ook. We gaan proberen. Dan gaan we nu eens even met de wijn proeven. Laten we beginnen met de witte, de Touraine uit de Loire. Nou, er blijft niet veel van over. Maar ik vind het altijd slechter verwacht, eerlijk gezegd.
Ik ook eigenlijk. Het verbaast me ook wel. Er blijft niet veel van over. Maar wat er overblijft, zeg maar, de smaak die achterblijft, die is op zich niet heel onaangenaam.
Het valt echt niet. Ja, ik zou zelf Sauvignon Blanc bij Carnaar zou ik niet meteen zeggen. Al hebben we natuurlijk wel gezegd dat een mooie, wat vollere witte wel goed bij gaat. Ik vind het echt niet heel slecht. Ik ben eigenlijk niet blij verrast. Hoe komt dit nou? Omdat het vet, een beetje de zuur in de wijn, gaat mooi met die vet aan. Het is een vrij, met het vet van de eend, een vrij stevig wit. Of het is een vrij uitgesproken witte wijn. Dus een beetje die wat meer florale tonen blijft best wel een beetje hangen. Vind je niet?
Ja, nou, vooral de florale tonen.
Ja, eigenlijk alleen. Ik denk dat je kan nog veel mooier doen. Als je wat krachtiger wijn, dan blijft die wijn nog langer hangen. Maar ik vind het toch, het botst niet met elkaar.
En we zijn deze podcast natuurlijk ook wel vrij sceptisch ingegaan.
Zijn verwend.
Nou ja, maar ook omdat we wisten. Eigenlijk doen we deze podcast omdat we willen bewijzen. Ja, dat je gewoon niet bij de Albert Heijn je wijn moet gaan halen. En dat je ook je confit de canard zelf moet maken.
Ja.
Maar het leuke eraan is wel dat we op zich best wel positief verrast zijn.
Ja, we zijn positief verrast. Ik ben heel benieuwd met die rood gaat. Ik denk dat het wel minder wordt. Maar...
Daar gaan we.
Valt ook niet tegen.
Same. Helaas.
Ja, het is ook echt... De tannine valt een beetje weg. Hij wordt wel een beetje...
Lafjes is hij wel.
Verlies je fruitigheid. Hij wordt een beetje... En de nasmaak is een beetje tam. Een beetje onderdrukt.
Ja.
Muffig wordt hij bijna een beetje met die eend. Maar toch ook... Er zijn geen vervelende bitters, geen vervelende zuren die blijven hangen.
Nou ja, het is absoluut geen prijswinnende smaakcombinatie. Laten we dat voorop stellen. Maar
prima. Als jij een keer een leuke avond wil hebben met een blik... Nou, voor Robert uit de vorige aflevering. Een blik of je de kanaar frieten bestellen bij de toko. Nou, salade in elkaar draaien moet net lukken. Koop een flesje...
Ja, die kun je gewoon de maaltensalade kopen.
Oh ja, maaltensalade met rode biet.
Ja.
En je koopt een flesje wijn, dan ben je denk ik voor, wat zou het zijn?
8 euro per persoon ben je klaar.
En dan heb je 2 eendenbouten in de neus. Yes! Dat wordt gewoon top.
Eens als dessert.
Lekker man. Nou, volgens mij al met al een redelijke succesvolle aflevering van de Albert Heijn.
Ja, gesponsord door verrassend ook wel.
We mogen altijd toch ons sponsoren natuurlijk. We willen best nog meer producten ophemelen van de Albert Heijn.
Zijn ze nog geen sponsor?
Nee, ze moeten nog bellen.
Zullen we de Jumbo eerst eens even
benaderen? Ja, we gaan de Jumbo eens even benaderen. Dat komt ook meer uit deze kant van het land.
Met de meeste deze kant van het land bedoelt Jasper eigenlijk alles
buiten de
ring van Amsterdam.
Volgende aflevering is zoet Zuid-Afrika. We gaan de Zuid-Afrika en we gaan zoete wijn en nagerechten doen. Joost gaat uitleggen hoe die nagerecht maakt. Ik ga wat over zoete dessertwijn vertellen. Vergeet ons niet te volgen op Spotify, Instagram, Lullen Over Koken. Op Spotify en ook op Instagram overigens. En als je vragen hebt of je wil iets anders met ons delen, lullenoverkoken@gmail.com, zoals dat gaat niet goed. Tot de volgende keer. Proost.
Cheers.